luisteraars, u bent verbonden met de studio van de Adventskerk in Alphen van de Hervormde Gemeente in Alphen aan de Rijn. Mijn naam is Jillert Pont, van harte welkom in onze uitzending van zondag 1 juni. Straks om 10 uur kunt u gaan kijken en luisteren naar een dienst vanuit de Adventskerk. De liturgie is ook te vinden op de website en de dienst wordt ook getoond via internet. Maar dat is van u denk ik niet van toepassing. De voorganger is dominee Van Riksoort en Simon speelt op het orgel en op de piano. Het intochtslied van vanmorgen, dat wil ik u alvast melden, dat is Psalm 99 vers 1, 2 en 3. Psalm 99 vers 1, 2 en 3. God is koning, hij sticht zijn heerschappij. En we lezen vanochtend uit Lucas 22 en Petrus 3, 1 Petrus 3, Lucas 22 vers 49 tot 53 en 1 Petrus 3 vers 13 tot 22. En nu eerst geef ik het woord aan Wilma voor het platenprogramma.
Goedemorgen luisteraars, ook namens mij hartelijk welkom in het platenprogramma. We hebben vanmorgen een aantal jarigen waar we een lied voor draaien. En we beginnen deze ochtend met het lied Op bergen en in dalen, gezongen door Christelijke Zangvereniging Looft den Heer. Luister naar het eerste lied van deze ochtend Op bergen en in dalen, gezongen door Christelijke Zangvereniging Loof den Heer. Magnoliestraat 50. Wij kozen voor haar het lied met een hartelijke felicitatie, Heer, ik hoor van rijke zegen, gezongen door christelijk samengesteld mannenkoor uit Barneveld.
Ik wil nog even zeggen voor wie het is, want ik was te laat.
Dit lied was voor mevrouw Gelderblom de Graaf, 96 jaar, en zij woont Magnoliestraat 50. Luister naar het lied Heer, ik hoor van rijke zegen, speciaal voor mevrouw Gelderblom de Graaf. Ook voor mevrouw Gelderblom de Graaf hebben we een verzoekje binnengekregen van Jan en Henka Zijlstra. Zij vroegen om het lied Gouden Harpen Ruisen en wij kozen voor de uitvoering van Hervormd Kerkkoor uit Kampen. luisteren naar het lied Gouden Harpen Ruisen, aangeboden aan mevrouw Gelderblom de Graaf. We hebben nog een jarig in ons midden gehad. 29 mei was de verjaardag van de heer J. van Asselt. Hij woont in Koningsstraat 7 en werd 94 jaar. Voor hem het lied met een felicitatie. Aan u behoort, o Heer der Heren, gezongen door christelijk gemengd koor Omnia Cum Deo. Was van de heer van Asselt het lied Aan u behoort, o Heer der Heren. Dan werd op 30 mei onze techniker Albert-Jan Vonk 57 jaar. Hij woont van Boetselaarstraat 60. Voor hem het lied Ik bouw op u. Het is een koor en samenzang vanuit Katwijk. U luistert naar het lied Ik bouw op u. Het laatste jarige die we in ons midden hebben gehad is Corine Griffioen. Zij is omroepster bij ons. Zij werd 31 mei 57 jaar en zij woont in de Javastraat 10. Voor haar het lied met een hartelijke felicitatie. O hoogt en liefde, looft nu God.
Nou, dit lied moeten we helaas inkorten omdat we bijna aan de kerkdienst toe zijn. Dus Corine, die heb je nog te goed. En de dienst gaat zo meteen beginnen. De voorganger is dominee van Rixhoort. De schriftlezing is Lucas 24 vers 49 tot 53. En 1 Petrus 3 vers 13 tot 22. We wensen u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Astrid Pont. Hartelijk welkom in deze dienst. U hier in de kerk en u die thuis met ons verbonden bent. Ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Onze voorganger van morgen is dominee van Riksoort. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. De eerste collecte is bestemd voor het werk van de eigen diaconie. De ingezamelde gelden worden bijvoorbeeld gebruikt voor ondersteuning van hulpvragen, giften aan diaconale projecten, noodhulp en diaconale activiteiten. De tweede collecte is voor eredienst en pastoraat. Vanuit deze gemeente gaat een boeket bloemen naar een hartelijke groet naar mevrouw Van der Velde, Van Velde Vermaas, Henri Dunantweg 21, postpad 9. En er gaat een boeket met een hartelijke felicitatie naar mevrouw G.A. Bok Koolhaas, Laan der Continenten 28. Er is deze zondag voor het laatst gelegenheid om nog stroopwafels te bestellen voor de actiegroep die naar Malawi gaat, voor World Servants. Dit is mogelijk tijdens het koffiedrinken na de dienst. Daarna alleen nog online tot en met 8 juni. Voor meer informatie zie de website. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 99, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we ons in een moment van stilte voorbereiden op wat komen gaat. En direct na Votum en Groet zingen we het vierde couplet van Psalm 99. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal aan ons begon. Genade en vrede van God de Vader en van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. In verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Lang geleden gaf de Heere God aan het volk Israël zijn 10 woorden, zijn 10 richtingwijzers. Daar willen we ook nu naar luisteren. En we zullen ontdekken dat het ons ook in de afgelopen week niet gelukt is om ons helemaal aan die woorden, aan die geboden te houden. En daarom zingen we daarna als lied van verootmoediging, gebed ook, om vergeving van lied 275 uit de bundel Hemelhoog, alle coupletten. Hoor dan Gods goede gebod, zijn rijke belofte. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heere uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heere uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heere uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af, zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. En wij bedenken erbij dat de vervulling van de geboden de liefde is. Amen. Laten we ons gebed voortzetten. Heere God, we danken u voor deze nieuwe dag. De dag die al zo mooi begonnen is. De dag waarop we u ontmoeten mogen. En we danken u voor uw uitnodiging om hier bijeen te mogen zijn. Om u en elkaar daar te treffen. Wij vierden hemelvaart. Jezus is teruggegaan naar u. In uw wereld teruggekeerd. Aan uw rechterhand gezeten. Dat is allemaal heel mooi. Maar toch. Jezus' leerlingen bleven verweest achter. Zonder Jezus. Zonder hun meester. En zo kunnen ook wij ons wel eens voelen. We geloven wel in Jezus en we belijden dat we in hem zicht op u krijgen. En dat het anders zelfs niet kan. Maar soms voelen wij ons als wezen. Alleen. Op onszelf aangewezen. Of teruggeworpen. Een wolk onttrok Jezus aan de ogen van zijn leerlingen. Bij ons lijkt het wel eens meer te zijn dan een wolk. Als de hemel bedekt is door een laag koper. En we alle contact met Jezus verloren lijken te hebben. Verbinding verbroken. Heere God, vergeef ons als het aan ons ligt. Als we zelf hebben gezorgd voor ruis op de lijn, voor verstoring van de verbinding. Als we misschien zelf de stekker eruit hebben getrokken. Bewust of onbewust. Door ons gedrag. Door zo te leven zoals dat niet bij u past. Door de band met u niet te onderhouden. Door u alleen maar aan te roepen als wij vastlopen en verder denken dat wij het zelf wel redden. Vergeef ons onze zonden. Maak het goed met ons. Herstel dan opnieuw die verbinding. We danken u dat we mogen weten dat wanneer u bij ons uit zicht bent geraakt, Jezus het bij u voor ons opneemt, voor ons bidt, voor ons pleit, dat dat doorgaat. En niet alleen Jezus bidt, maar ook al die christenen op zoveel plaatsen in deze wereld, in kerken en kloosters, in slaapkamers en aan eettafels. Behoed ons ervoor dat we alleen maar voor onszelf bidden. Geef dat we de wereld in het oog blijven houden, omdat u dat ook doet. We zien het aan uw wereldvaart in Jezus en aan zijn hemelvaart. Altijd hebt u uw schepselen op het oog en het goede daarvoor. Wij danken u. En voor nu bidden wij dat u tot ons komt als we de Bijbel openen, als we daaruit lezen en erover nadenken, dat de geest van Pinksteren erin meekomt. Wees dan hier aanwezig. En bij de kinderen als ze naar de nevendienst gaan, en bij de mensen thuis die met ons verbonden zijn. We danken u voor al die mogelijkheden om met u en met de gemeente in contact te blijven, ook als het niet meer kan zoals we dat gewend waren, als we aan huis gebonden zijn, ziek zijn of verzwakt. Spreek dan hier en overal, waar uw woord open gaat. Ook in andere kerken en gemeenten. Overal waar mensen in uw naam bijeen zijn. Geef zo uw zegen, die onmisbaar is. Uit genade, om Christus wil. Amen. De kinderen mogen zo naar de kindernevendienst, maar kom dan maar eventjes naar voren. Goedemorgen. Wie van jullie zit er op voetbal? Jij, hè? Ja, jij, oké. Okay. Wie doet er nog een andere sport? Wat doe jij?
Paardrijden.
Paardrijden. En jij?
Korfbal.
Korfbal?
Nou ja, ik zat op zwemles. Ik ben er vanaf gegaan.
Je bent er vanaf gegaan, want...
Omdat ik het niet zo leuk vond.
Oké, okay, nee, dat kan natuurlijk. Gelijk heb je, dat moet je het ook niet doen.
Boksen.
Oeh. Wat? Gevaarlijk, ik ga even hier staan. Hij zit op boksen. Ik ben mijn leven niet zeker, joh. En jij dan? Een beetje op afstand?
Scouting.
Wat?
Scouting.
Scouting, oh, ik verstond iets heel anders. Iets met saté. Maar scouting, dat is leuk, zeg.
En jij?
Judo. Judo?
Ook judo.
Ook judo, ook jongens. En jij doet nu nog weer wat anders?
Mijn vriend Noah zit op judo.
Ja. En doe jij ook wel eens iets met judo dan?
Nee, dat niet.
Dat dan weer niet, oké. Okay. Nou, heel goed. Maar de meeste van jullie doen wel iets aan sport, hè? Nou ja, Om er een beetje goed in te zijn in sport, wat moet je daar dan voor doen? Wat moet je ervoor doen?
Veel oefenen.
Veel oefenen, hè? Ja, is er nog een ander woord voor? Voor veel oefenen?
Doorzetten.
Doorzetten, ja zeker. Nog een ander woord?
Trainen.
Trainen, hè? Ja zeker. Hey, en wie heeft er dan zoveel geoefend en doorgezet en... Dat hij uiteindelijk met de club, of misschien wel alleen als je judo doet, dan kun je dat alleen worden. Dat je zegt, toen hebben we flink gewonnen. Is dat wel eens gelukt? Ja? Oké. Wie heeft er wel eens gewonnen dan? Ergens mee. Nou, je zegt het al heel aarzelend. Zwak clubje zeker waar jij zit. Niet? Toch niet? Oké. Maar goed, er zijn er wel die hebben wat gewonnen. Hè? En wie is er wel eens kampioen geworden? Ja, eventjes goed laten zien. Oké, mooi. Nou, dat is prachtig, hè. En toen je kampioen werd, hè, wat kreeg je toen? Wat kreeg je toen je kampioen werd?
We promoveerden.
Wat zeg je?
We promoveerden.
Je promoveerde, wat betekent dat?
Dat je doorgaat naar een hogere...
Jij zat op de F'jes en toen ging je naar de E'tjes.
Nee.
Oh, dat bedoel je niet?
Nee.
Oh. Een hogere klasse?
Ja, een hogere klasse.
Oké, dus je promoveerde, ja. Nou. Hey, en werd dat ook gevierd toen je wat gewonnen had? Ja, hoe deed je dat? Hoe werd dat gevierd? Kan iemand dat vertellen? Hoe dat gevierd werd als je wat gewonnen hebt? Ik hoor jou steeds, hè? Weet je dat? Heb jij wel eens wat gewonnen en dat gevierd werd? Nee, oké. Nou, ik weet van een van de vorige plaatsen, hè, waar wij woonden. Als er dan een voetbalelftal gewonnen had, dan kon je dat altijd wel horen in het dorp op zaterdagmiddag. Want dan reed er een trekker door het dorp met daarachter een kar en daar zat dan het hele voetbalteam op. En dat werd luid toeterend natuurlijk gevierd. En hoe ouder ze waren, hoe meer bier er ook bij was. He, maar bij de kinderen natuurlijk niet, dat snap je wel. Nou, maar zo vierden ze dat. Dat was een kampioensfeest, hè. En als je favoriete voetbalclub, ik durf niet te zeggen welke dat is, gewonnen heeft, kampioen geworden is, ja, en dan zie je ook zo'n spelersbus door stad rijden, hè, Rotterdam en zo. Dat snap je wel, vooral Rotterdam. Daar zie je dat dan natuurlijk gebeuren. En dan staat iedereen te juichen, hè. Dus dan wordt het echt gevierd. Nou, maar je bent niet zomaar kampioen, daar moet je wel echt wat voor doen, hè. Daar moet je strijd voor leveren, daar moet je voor trainen, je moet doorzetten. Nou, je zou een beetje kunnen zeggen dat Jezus uiteindelijk ook kampioen geworden is, hè. Hij was op deze wereld, het werd hem helemaal niet makkelijk gemaakt. Integendeel, uiteindelijk werd hij zelfs aan een kruis gehangen. En toch heeft hij gewonnen, want het werd Pasen, hè. Hij stond op uit... de dood. En dat hebben we ook gevierd in de kerk. Dan zongen we halleluja en zo. Maar het allermooiste is eigenlijk het kampioensfeest. En dat is hemelvaart. Want dan krijgt Jezus echt, als het ware, de kroon op zijn werk. Hè? De kroon op zijn hoofd. En mag hij weer terugkeren naar de Vader. Nou, dat hebben we afgelopen week gevierd. En nu... is dat gebeurd en die leerlingen van Jezus, die voelen zich dan eigenlijk alleen. En dan gaan ze bidden. Dan gaan ze bidden om niet meer alleen te zijn. Ze gaan samen bidden om de Heilige Geest. Dat het Pinksteren wordt. Nou, dat gaan jullie volgende week vieren. Dat doe je hier in de kerk. Of misschien doe je dat wel aan het meer, hè? Want daar is ook een hele grote dienst volgende week. Nou, wat zie jij er trouwens al feestelijk uit? Je ziet er zo mooi uit. We gaan samen zingen. Als je bidt, zal hij je geven. En Jezus heeft beloofd, als je bidt om de Heilige Geest, dan krijg je die altijd.
Thank you.
Er is een tweetal lezingen. Allereerst enkele versen uit het slot van Lucas. Lucas 24, 49 tot en met 53. Jezus zegt daar dit: ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. En nam hen mee de stad uit tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze aanbaden hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze waren voortdurend in de tempel waar ze God loofden. En dan lezen we 1 Petrus 3 vanaf vers 13. 1 Petrus 3 vanaf vers 13 en we lezen dan door tot en met 22. Daar staat dit. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend uitlaten over uw goede levenswandel in eenheid met Christus zich over hun lasten schamen. Dus beter te lijden indien God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles aan hen te verkondigen. Ten tijde van Noach weigerden zij te gehoorzamen toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, 8 in totaal, door de watervloed heen gered. En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, die niet het vuil van uw lichaam wast, maar een vraag is aan God om een zuiver geweten. De doop brengt redding dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen machten en krachten aan hem onderworpen zijn. Tot zover de lezingen uit het woord van onze God, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit. Dat is het gedeelte waar we vooral over na willen denken. Dat deed ik met sommigen van u ook al op Hemelvaartsdag. Eigenlijk over die woorden nadenken, dat Christus zich aan Gods rechterhand gezet heeft. En vandaag dus opnieuw, voor wie er donderdag waren, sommige dingen zult u opnieuw horen, maar er is ook heel veel wat u toen niet hoorde, of wat ik nu net weer even anders zeg. Alleen al omdat de schriftlezingen voor vandaag anders zijn dan op Hemelvaartsdag. Nou, we gaan eerst met elkaar zingen. Gezang 229, 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van gezang 229.
Thank you.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Eens sprak ik een man die me waarschuwde voor een bepaalde kerkelijke groepering. Daar moet je voor oppassen, zei hij. En waarom dan wel? Daar wordt gezegd dat je niet alles uit de Bijbel letterlijk moet nemen, was zijn antwoord. Ik zei hem dat ik niet begreep waarom ik daar eigenlijk voor op moest passen. Ik ben het er eigenlijk wel mee eens, antwoordde ik. En hij schrok er zichtbaar van. Maar de Bijbel is toch van kaf tot kaf Gods woord? Ja, dat beleidt de kerk. En toch heb ik staande gehouden dat we uit de Bijbel niet alles letterlijk moeten nemen. Het is Gods woord, daar wil ik niks van afdoen. Maar dat woord moet je niet altijd letterlijk nemen. En ik gaf daar wat voorbeelden van. Denk eens aan die 144.000 uit het boek Openbaring. Volgens de Jehova's getuigen zou dat getal letterlijk genomen moeten worden. Maar ik denk dat het bijbelser is daar het beeld van alle gelovigen in te zien. De man die mij aansprak, was het met me eens. Zie je nou wel, zei ik. U neemt zelf ook niet alles letterlijk. En hij kon niet anders dan het beamen. En nou vertel ik u dit niet om te laten zien dat ik het nou allemaal zo goed weet. Ik heb ook ontzettend veel vragen. En de Bijbel vind ik nog altijd een lastig boek. Als dat niet zo was, dan was ik ook zo klaar met een preek schrijven en zo. Maar ik vertel het u juist om dat te laten zien. Hè, dat het veel te simpel is om te zeggen dat je alles naar de letter moet nemen. Omdat dat nou eenmaal Gods woord is. Als je alles naar de letter neemt, dan kan je dat woord van God ook schromelijk tekort doen. Nou ja, dat even ter inleiding. Wij vierden donderdag het feest van Hemelvaart. En vandaag blikken we daar nog eens op terug. Ooit schreef professor Arnold van Ruler een mooi boekje over de geloofsbelijdenis. En over de hemelvaart schrijft hij onder andere: zou er ooit één christen zijn geweest die de belijdenis dat de opgestane en verhoogde Heer gezeten is aan de rechterhand van God in strikt letterlijke zin heeft opgevat? God heeft toch geen rechterhand? Hij heeft niet eens een rechterzijde. Daarom moet het voor iedereen in alle eeuwen voelbaar zijn geweest dat zo'n artikel van de belijdenis bedoeld is als een geloofssymbool, niet als een wetenschappelijk begrip. Nou ja, dan snapt u ook waarom ik met dat inleidende verhaaltje begon. Wanneer Petrus in onze tekst dus zegt dat Jezus Christus aan de rechterhand van God is, moet je dat niet letterlijk opvatten. Dat is geloofstaal. Dat is niet een wetenschappelijke formule. Eenvoudiger gezegd, je kunt er geen foto van maken. Wat Petrus hier zegt, en je komt dat op nog veel meer plaatsen in de Bijbel tegen, dat gaat ons bevattingsvermogen verder te boven. De waarheid dat Jezus Christus aan Gods rechterhand is, laat zich niet in een lijstje zetten. Daar wordt meer mee aangegeven dan wij aankunnen. Petrus spreekt over de hemelvaart van Jezus Christus, want daar moeten we het immers over hebben, als we over zijn zitten aan de rechterhand van God nadenken. Hij spreekt daarover in verband met het lijden. Hij zegt het dan niet zomaar over het algemene lijden, hè, dat er zo heel veel in deze wereld is. En niet over lijden in de zin van kruperende mensen. Van wat je ziet gebeuren in Gaza en wat de luchtaanvallen in Oekraïne veroorzaken. Hij heeft het niet over die mensen die in de hoek zitten waar steeds de klappen vallen. Nee, hij spreekt over het lijden omwille van de gerechtigheid. Petrus' brief is gericht aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. Hij schrijft aan christenen uit de heidenen, aan mensen die hun oude heidense levenswijze achter zich gelaten hebben, Ze zijn een nieuw leven begonnen. Ze mochten tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. En dat heeft alles anders gemaakt. Ze kwamen anders in het leven te staan. Wat er vroeger mee door kon, dat kan nu niet meer. Ze vallen op omdat ze anders zijn gaan denken en anders zijn gaan handelen. Hun levenspraktijk is anders geworden. Zoals dat past bij het navolgen van Christus. Jezus belijden in de kring van gelijkgezinden, hè, zoals wij dat kennen in onze kerken. Hè, dat je ja zegt tegen God, te midden van zijn gemeente. Hebt u misschien ook wel eens een keer gedaan, of je bent het van plan om dat te gaan doen. Nou ja, dat is één ding. Dat is een geweldig ding trouwens. Maar om dat te doen te midden van mensen die daarom op je neerkijken, die je om je belijdenis verachten, je uitjouwen, je belachelijk maken, die het een dwaasheid vinden en je uitstoten uit de gemeenschap, die de familiebanden verbreken, nou, dat is nog een ander ding. Dan is het vele malen moeilijker, hè? Je kunt dat nog wat afzwakken, maar ook dan is het nog moeilijk. Ik bedoel dat het eigenlijk heel makkelijk is om in de christelijke gemeente ja te zeggen tegen God en ja te zeggen tegen de gemeente. Dat is allemaal niet zo heel moeilijk. Maar buiten de muren van de kerk, juist dan komt het erop aan. Ook al word je niet met de nek aangekeken. Ook al blijf je welkom in de kring van je familie en van je vrienden. Maar in de kringen waar, zoals we dan wel zeggen, aan God nog gebod wordt gedaan, is het moeilijk voor je geloof, is het moeilijk om voor God zelf uit te komen. Hoewel het misschien ook nog wel eens zo zou kunnen zijn, dat een vijandige omgeving nog te verkiezen is boven een omgeving waar mensen de schouders over jouw geloof ophalen. Onverschilligheid is ook verschrikkelijk. Als jij dat nou nog gelooft, nou, het is mij best, prima. Maar mij krijgen ze er niet aan. Hè? Ik geloof niet, maar dat jij dat doet, best. Dan wordt het gesprek misschien nog wel moeilijker. Het wordt zo platgeslagen, hè? Ieder zijn ding, zeg je dan. Hè, zoiets. De eerste lezers van Petrus' brief, ze laten het niet bij een simpel ja tegen God en dat is het dan. Nee, ze proberen er ook naar te leven. Ze willen dat het er christelijk aan toe gaat, om zo te zeggen. In hun handel en wandel proberen ze uit te dragen dat ze nieuwe mensen zijn geworden. Volgelingen van Jezus Christus. En dat nu wordt ze niet in dank afgenomen. Een nieuwe manier van leven roept allerlei negatieve reacties op en laster. Tegen die manier van leven kunnen de heidenen in hun omgeving niet tegen. Ze worden agressief. Nee, de christenen aan wie Petrus schrijft, die hebben het niet zo makkelijk. Juist daarom schrijft hij die brief, ter bemoediging en tot troost. Het is een hoopvolle brief. Een brief waarin hij hen wijst op de betekenis, de inhoud van de opstanding van Jezus Christus. Jezus die ook geleden heeft. Hij wordt die christenen die het niet zo makkelijk hebben, tot voorbeeld gesteld. En Petrus wijst op de erfenis die uitstaat, die wacht voor allen die opnieuw geboren zijn, voor allen die, om het een beetje simpeler te zeggen, bij Jezus horen, die van hem zijn. En hij zegt, al worden de slaven onder jullie door ongelovige meesters onrechtvaardig behandeld, al hebben gelovige vrouwen ongelovige mannen, al worden er vele valse beschuldigingen ingebracht tegen hen, dan moeten jullie dat niet als negatief, maar als positief beschouwen. Het is juist een teken van genade om Christus wil te moeten lijden. En daar ligt onder zulke moeilijke omstandigheden natuurlijk een geweldige verzoeking op de loer. Namelijk dat je van twee walletjes wil eten. Dat je aan de ene kant zegt, Jezus is Heer, ik geloof in Hem als mijn verlosser. Maar dat je aan de andere kant zegt, ja, ik houd het wel voor mezelf. Ik hang mijn geloof niet aan de grote klok. En sommigen zeggen dan, ik ben geen dweper, ik loop er niet mee te koop. Zoiets. Het geloof is tenslotte zaak van het hart of van achter de voordeur. Soms wordt me dat verteld, hè, van iemand die overleden is. Ze geloofde echt, ze had een sterk geloof. Maar ze liep er nooit mee te koop. Dat vind ik eigenlijk nooit zo heel erg positief. Wie in Jezus zijn of een redder gevonden heeft, ja, die kan dat toch niet voor zichzelf houden. Dan gun je die redder toch ook aan anderen. Ik bedoel niet dat je altijd maar getuigen moet van je geloof. Hè? Dat is ook niet wat Petrus bedoelt hoor. Maar je moet in elk geval wel bereid zijn tot verantwoording aan al wie je rekenschap vraagt van de hoop die in je is, zegt hij. Dat wel. En ja, dan mag het ook wat kosten. Al moet je lijden om de gerechtigheid. Toch ben je zalig. Als je lijden moet omdat je God gehoorzaam bent, dan ben je gelukkig te prijzen. Te feliciteren. Je moet je niet in de war laten brengen door de dreigementen van de ongelovigen. Heilig de Christus als Heer in je harten. Erken met je hart dat Christus Heer is. En dat Hij het voor het zeggen heeft. Dat Hij het is die uiteindelijk regeert. En dat Hij het is die alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. Hij is het ook die je beschermt. Vooral op al die momenten waar het erop aankomt. Christus heeft ook geleden, hoewel anders dan de mensen aan wie Petrus schrijft. Namelijk als zondeloze voor zondaren. Zo heeft Christus geleden. Als rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Maar hij is jullie ten voorbeeld, zegt de apostel. Hij is zelfs gedood. Mensen hebben hem om het leven gebracht. Maar God heeft hem door zijn geest weer tot leven gewekt. Hij heeft dan wel geleden, maar zo in die weg van lijden heeft hij jullie tot God gebracht. Zo is hij de gids die mensen voorgaat op de weg naar God. Je komt daar uit jezelf niet. Wij weten de weg niet. Ik denk aan dat woord van de Heer Jezus aan zijn leerlingen. Jullie kennen de weg waar ik heen ga. En dan is daar Thomas die zegt, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen vinden? En Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de gids. Via het lijden, maar juist die weg leidt tot God. Niet een weg van glorie, van glamour en glitter. Niet een triomftocht. Niet een weg over rozen zonder doornen. Maar door de doornen naar de sterren. Zo via die weg van lijden brengt hij mensen tot God. In het Oude Testament heeft dat brengen bij God een bijzondere betekenis. Het is het beeld voor de intrede van de priesters. Ze werden tot hun taak gewijd doordat ze bij God gebracht werden. Mozes moest Aaron en zijn zonen doen naderen tot God. Nou ja, zo doet Christus mensen naderen tot God. Hij voert mensen het huis van God binnen om hen daarin te laten treden in de priesterdienst. Mozes liet als middelaar speciale mensen voor God verschijnen. Nou, zo doet Christus het ook. Als de grote middelaar introduceert hij door zijn lijden mensen bij God. Ons leven heeft het zijne gekost. Door mensen gedood, door de geest levend gemaakt, opgewekt, opgestaan, maar ook heen gegaan naar de hemel, alwaar hij is aan de rechterhand van God. En engelen, machten en krachten zijn hem onderworpen, schrijft Petrus. Er zit dus een stijgende lijn in. Het lijden, de dood, het graf en dan de opstanding, de hemelvaart. En niet zoals je zou kunnen denken, het lijden, de dood, de uitvaart, het graf. Geen uitvaart, maar een hemelvaart. Dat Petrus hier spreekt over het zijn van Jezus aan de rechterhand van God, dat heeft hij niet van zichzelf. Dat heeft hij uit het psalmboek, psalm 110. Neem plaats aan mijn rechterhand. Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten, staat daar. Dat heb ik donderdag ook gezegd, dat is de meest geciteerde tekst uit het Oude Testament. Komt 21 keer in het Nieuwe Testament voor. Zitten aan de rechterhand. In die psalm wordt de koning toegesproken door de Heere God. Die koning mag plaatsnemen aan de rechterzijde van de koning der koningen, de Heer der Heren, op de ereplaats. En die koning, hij mag daardoor delen in de overwinningsmacht van God. Hij zal het meemaken dat de Heer zijn vijanden maakt tot een voetbank voor zijn voeten. Nou, dat moet je natuurlijk ook niet letterlijk nemen, hè. Alsof de Heere God achteroverleunend in een fauteuil zit. Als een soort Heer Bommel met als voetenbankje de vijanden. Het is vanzelf een beeld om aan te geven dat niet de vijanden, maar God het laatste woord heeft. En dat beeld pakt Petrus op, had het waarschijnlijk ook van Jezus al gehoord. Jezus die de fariseeën had gevraagd, wat denkt u over de Messias? Van wie is die een zoon? En ze hadden hem geantwoord van David. Waarop Jezus zei, hoe kan David hem dan sprekend door de geest Heer noemen? Want hij zegt, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. En hij zei erbij, als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon, zijn Jezus heeft zichzelf, hoe kan die dan zijn zoon zijn? Hè? Jezus heeft zichzelf dus duidelijk gezien als de Messias, hè? Als de Christus. Nou, daar gaat het uiteindelijk in die psalm 110 ook over. Dat heeft Petrus heel goed begrepen. Hij laat die woorden uit psalm 110 slaan op de Heer Jezus. Die als de opgestaande heen gegaan is naar de hemel. En daar zit naast God aan zijn rechterhand. Hemelvaart verkondigt het Heer zijn, het bij God zijn van Christus. En dat God daar samen met Christus regeert. Hij is Heer over de machten. Dat betekent ook dat Christus niet naar de hemel is gegaan om daar als het ware uit te rusten van zijn werk. Hemelvaart betekent niet dat het werk van Christus erop zit. Dat hij als het ware pauzeert tot hij terugkomt. Hij leeft en hij regeert. En regeren, dat is niet een passieve bezigheid. Hè? Dat neemt je helemaal in beslag. En daar komt bij dat ook zijn middelaarswerk er niet op zit. Dat wil zeggen dat hij aan het werk is om ons tot God te brengen. En ons te laten delen in zijn heil. Gezeten aan de rechterhand van God. Om daarvoor ons te pleiten. Te pleiten op grond van wat hij door zijn lijden tot stand heeft gebracht. Hij draagt zijn offer, dat hij op Golgotha bracht. Ja, dat draagt hij aan bij God. En daarom ligt de betekenis van Christus niet alleen maar in het verleden, in het werk dat hij hier op aarde deed, maar zeker ook in het heden. Hij zit niet stil, om zo te zeggen. Heer over engelen, machten en krachten, over de vijanden van God wil dat zeggen. Ze zijn hem onderworpen. Ook de machten die de mens bedreigen. De machten en krachten, met welk gezag ze ook handelen en hoeveel druk ze ook uitoefenen, ze zullen Jezus Christus als hun meerdere moeten erkennen. En dat moet voor die lezers van Petrus' brief enorm bemoedigend geweest zijn. Er komt een eind aan het kwaad en aan de kwade machten. Jezus is Sieger, zei de 19e eeuwse opwekkingsprediker Bloemhart. Jezus is overwinnaar. We hebben een lied aan hem te danken, hè? Toch overwint eens de genade. Blijde hoop. Heerlijke troost. Jezus is Heer over deze onverloste, lijdende wereld. Dat wil hemelvaart zeggen. Maar waar zie je dat dan aan? Waar zagen Petrus, lezers, dat nou aan? Lijkt het er niet veel vaker op dat de duivel de wereld nog in zijn greep heeft? Dat hij regeert. Het is niet eerder zo dat zijn macht juist toeneemt. Wat je leest in de krant en ziet op de televisie en om je heen, moet je daar niet de conclusie uittrekken dat het gebied waar Jezus het voor het zeggen heeft alleen maar lijkt af te brokkelen. En voordelen van zijn tegenspeler. En als Jezus nou regeert, als hij, zoals de catechismus zegt, ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Ja, waarom heeft dan bijvoorbeeld de ontkerkelijking zo toegeslagen? Waarom gaat het dan bergafwaarts met het christendom, vooral in Nederland? Waarom zie je dan niet meer van het rijk waar hij koning van is? Nou ja, je moet in elk geval zeggen dat de vijanden er nog steeds zijn. Hè? Ze laten zich gelden, onmiskenbaar. Maar het geloof belijdt dat Jezus de Heer is, die ons van alle geweld van de duivel heeft verlost en ons zo tot een eigendom gemaakt heeft. Om nogmaals de catechismus te citeren. Ik werd vandaag trouwens tot mijn verrassing zomaar herinnerd aan die catechismus. Het is 1 juni, hè? En op mijn horloge geeft hij dan aan zondag 1. Juni staat er niet achter, maar vond wel mooi. Zondag 1. He? Kent u die zondag nog? Wat is je enige troost? He? Dat ik niet van mezelf ben, maar dat ik het eigendom ben van Christus. Zelfs mijn horloge herinnert mij eraan. Dus zo met het blote oog zie je niet zoveel van die heerschappij van Christus. He? Nee. Slechts het oog van het geloof ziet dat hij regeert. En Jezus heeft gesproken over aardbevingen en over hongersnood en oorlogen en geruchten van oorlogen. Het is het begin van de weeën, zegt hij. Maar het kan nog erger dat mensen worden vervolgd om hun geloof. Dat er geweldig verzet is tegen het evangelie. Maar het is juist het teken van de komst en regering van de mensenzoon. Met Pasen is er iets beslissends gebeurd. Pasen is die day, de decision day. En hemelvaart heeft al iets van V-day, victory day, victorie, overwinning. Maar de uiteindelijke overwinning wordt behaald op de dag van Christus' wederkomst. En zolang die dag uitblijft, is de strijd en moeite. Maar in die strijd bewaart Christus die van hem zijn, de kerk. Blijft een kerk onder het kruis. Hij leeft en regeert. En je ziet hem niet, je ziet van zijn koninkrijk niet zoveel, het is verborgen. Maar eens treedt het aan de dag en dan breekt zijn rijk in alle glorie aan. En zolang die uitblijft, zolang dat koninkrijk nog niet ten volle geopenbaard is, hebben wij de taak om getuige te zijn van Jezus. Zo droeg hij het zijn leerlingen op vlak voor zijn hemelvaart. En zo zullen ook wij in de wereld moeten staan, getuigend van hem die werkelijk alle macht heeft. getuigen met je mond en met je hart en met je handen in woord en daad. Dan word je misschien niet in dank afgenomen. Het kan zelfs lijden betekenen. Hoe moeilijk en hoe triest ook het is om Christus wil. En het is Hij die ons staande houdt en ons bij Hem bewaart. En daarom konden mensen op de brandstapel, hè, dat is onvoorstelbaar, nog vrijmoedig van Hem getuigen. En daarom kon iemand zeggen, u kunt mijn lichaam doden, maar mijn ziel gaat naar Christus. Ja, die koning die zal nooit zonder onderdanen zijn. Wat zie je ervan dat Jezus regeert? Iemand schreef, we zien het verlies, maar we geloven de overwinning. De kerk draagt het kruis, maar gelooft de opstanding. En dat is het, denk ik. Ja, dat is het. Het komt aan op geloven. Om dwars door de omstandigheden heen te zien. Om zicht te houden op de toekomst waarin de vrede zal zijn die alle verstand te boven gaat. Om zicht te houden op Hem die door de Vader is verhoogd. Die bij Hem een ereplaats ontvangen heeft. We hebben geloof nodig om als het ware door het wolkendek heen te zien op Christus. Om te beseffen dat God onder de schijn van het tegendeel aanwezig is. En om dat geloof te kunnen ontvangen. Ook daarom is Jezus heen gegaan. Opgevaren. Naar de hemel. Hij bidt voor je. Bij God. Dat is het eerste. Hij bidt voor je. Bij God. Om de geest. En het is die geest. Die je dat geloof schenkt. Het geloof dat de wereld. En de geschiedenis. Door God geleid worden. Naar het laatste gericht. En dat God dan zal scheppen. Een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. En dat elk oog hem dan zal zien. Tommy Wieringa die schreef onlangs een boekje met als titel Optimisme zonder hoop. Misschien hebt u het gelezen. Petrus' boodschap, of eigenlijk die van de hele Bijbel, is een andere. Realisme. Maar niet zonder hoop. De toekomst is zeker. Ja, eindeloos goed. Door Hem, de opgestane en ten hemel gevaren Heer. Amen. We zingen met elkaar uit Hemelhoog lied 214 in bidden en in smeken. Over dat lied ging, toch overwint eens de genade. Ik dacht dat dat van Bloemhart was, maar dat is alleen maar het tweede couplet. O, welke vreugde zal het wezen. En ik kom daarbij, omdat het lied dat we zojuist zongen, dat had ik ook niet in de gaten, dat dat wel van Bloemhart is. Helemaal. Dus dan weet u dat ook weer. Laten we samen danken en bidden. Heere God, we danken u voor het evangelie, voor de goede boodschap dat wij niet zonder hoop hoeven te zijn. Dat we bij alles wat ons overkomt en wat we meemaken, mogen vertrouwen op u, op de Heere Jezus Christus. Dat we er niet alleen voor staan, dat u er ook nog bent. Dat de Heer Jezus Christus er is. Hij is aan uw rechterhand gezeten. Dat vertelt ons zijn hemelvaart. En dat hij het bij u voor ons opneemt. En dat hij voor ons bidt. Wat is dat geweldig. De Heer Jezus is dan wel niet meer bij ons op deze wereld. Maar hij is onze pleitbezorger bij u. En we danken u ervoor dat we zo de garantie hebben. Dat hij ons eenmaal ook tot zich zal nemen. En dat we mogen weten van een heerlijke toekomst. Gaat nu nog van alles mis, hè? In ons leven, in de wereld, in het kleine en in het groot. Maar er komt een dag waarop alles rechtgezet zal worden. Dat is het uitzicht, dat is het perspectief dat we mogen hebben. En in de tussentijd helpt u ons door uw Heilige Geest. Dat mogen we over een week weer vieren, dat de Heilige Geest is uitgestort over alle vlees. En dat u, Heere Jezus Christus, ons niet als wezen achterlaat. Wij willen u daarvoor heel hartelijk danken. U kent ons, Heere, ook heel persoonlijk. Hoe geweldig is dat om te weten dat u onder die miljoenen, onder miljarden mensen ook ons persoonlijk in het oog hebt. Dat kunnen we eerlijk gezegd niet begrijpen. Dat gaat ons verstand te boven. Dat is zo groot. U kent ons meer dan dat wij onszelf kennen. U weet heel goed wat wij nodig hebben. Misschien zijn we ziek. Misschien leven wij tegen de dood aan. Geef ons het vaste vertrouwen in u en in de Heere Jezus. Dat we weten mogen dat er niets, zelfs de dood niet, dat er niets is dat ons van u los kan maken. Dat er niets is dat ons kan scheiden van uw liefde, die we mogen zien in Christus Jezus onze Heer. Misschien zijn we vol verdriet, omdat we iemand missen. We verloren een geliefde aan de dood. We zijn iemand kwijtgeraakt aan het leven. Geef ons dan troost. Wees ons dan heel nabij. En geef dat we niet wanhopen, maar blijven geloven in u. Blijven vertrouwen op de Heer Jezus Christus. U kent ons, dat belijden wij. En we vertrouwen erop dat u ons dat geeft wat goed voor ons is. We bidden u voor de wereld waarin we leven. Een verwarrende wereld, op drift ook. Soms worden we er bang van. Waar gaat het naartoe, vragen we ons misschien af. Dat gaat niet goed. Geef dan dat we dat visioen van uw komende rijk niet verliezen. Dat u eenmaal alles recht zal zetten. Dat uw koninkrijk komt dwars door alles wat ons schokt en ontreddert heen. Heere God wil zegenen alles waar mensen zich inzetten in de strijd om vrede, om gerechtigheid, om heelheid. En dat zo wel iets van uw komende koninkrijk zichtbaar wordt. Wat is dat nodig? Hoe verschrikkelijk steeds maar weer die beelden op de televisie, of misschien zien we ze niet eens meer, omdat we de tv niet meer aanzetten of we wegzeppen. Heer, draag uw wereld op handen. Juist daar, waar we even niets of heel weinig van u zien. In Gaza, in Oekraïne. Wees ons allen nabij. En geef ons in Christus steeds weer nieuwe moed. Hoor ons als Hij die naast u gezeten is, het voor ons opneemt. En Heere God, we gaan op weg naar Pinksteren. Dan vieren we dat uw geest in ons hart wil wonen, ons wil vormen, ons heel wil maken. De wereld heeft uw begeestering nodig. U weet dat. Nog altijd zijn velen van ons, God, prooi van angst, zorgen, onzekerheid, woede en zelfs haat. We zien dat verder weg in vieze oorlogen en dichterbij in onze eigen samenleving. We herkennen het in ons eigen hart. Geef ons door uw geest, met Pinksteren, tenminste te geloven dat de wereld zal veranderen, zoals ook de harten van alle mensen en wij door uw geest toch eens allen één zullen zijn. De wereld heeft uw begeestering nodig. U weet dat. Heere God, we willen dat u ook weet wat in ons leeft, aan verlangens, aan zorgen, aan angsten en aan vreugde, aan verdriet en dankbaarheid. In een moment van stilte willen we dit met u delen. Door Jezus Christus onze Heer, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven en ons slotlied is dan 50, 150.
Beste mensen, zondagmorgen 8 juni 2025 is het weer zover. De zomerdienst aan het meer. Zoals gebruikelijk hier op het festivalterrein bij de Zegerplas. Met als thema dit jaar Wat is nou het ware geluk? Het gaat een hele inspirerende ochtend worden. Shurma Ruis komt zingen. Jannica van Barneveld komt spreken. Influencer en kickboxer Rachel John is een van de presentatoren. Dansgroep Hearts Aligned is weer aanwezig. En de band onder leiding van Arjen Vink is er ook weer bij. U bent van harte welkom hier bij de Zegerplas op zondagmorgen 8 juni 2025 bij de zomerdienst aan het Meer. Maar belangrijker nog, we hopen dat u niet alleen komt. Hier bij de zomerdienst willen wij ook alle Alphenaren verwelkomen die normaal gesproken niet naar de kerk gaan. En daarom heb ik een belangrijke vraag voor u en jou. Neem dit jaar zoveel mogelijk vrienden, kennissen en buren mee. En dan kunnen we met elkaar genieten van een hele mooie ochtend. Als iedereen één iemand meeneemt, dan kunnen we de impact van de zomerdienst nog groter maken. Kan ik op jullie rekenen? Bedankt en ik zie jullie dan. Ciao.
Gemeente, ga van hier. Bewaar het woord. Ontvang Gods zegen. Om zo ook weer tot zegen te kunnen zijn. De genade van onze Heer, Jezus Christus. De liefde van God, onze hemelse Vader. En de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest is en zij met u en jullie allen.
We zijn weer terug in de studio en wij hebben nog een mededeling. Komende week hoopt mevrouw Zijlstra de Ruiter, wonende in de Oranjestraat 11, haar verjaardag te vieren. Vrijdag 6 juni is haar verjaardagsdag. Wens haar een mooie dag toe. Verder wil ik u nog even wijzen op de mogelijkheid een verzoekplaat aan te vragen. Dit kan voor een luisteraar of ook als u zelf gewoon een lied wilt horen. U kunt dit doorgeven aan Marijke Helverstein, Maastraat 20 of telefonisch op nummer 0172... 472-348. En dan zijn we toegekomen aan het laatste lied van deze morgen. En daarvoor hebben we gekozen het lied Grote God, wij loven u. En het is een koor en samenzang.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze morgenuitzending. Volgende week zondagochtend hopen we u graag weer te voorzien van een nieuwe uitzending. We wensen u een goede zondag.